Hallo allemaal en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de eSports of eSports podcast. Mijn naam is Roby en vandaag zijn we in Alkmaar. We zijn bij Team Gullet. Daar ga ik in gesprek met Levi de Weert, eSporter voor Team Gullet en nu ook uitkomend voor Ajax. Maar voordat we beginnen, denken jullie nu al leuke aflevering? Laat dan alvast een sterretje achter op Spotify of een like op YouTube. Levi, hoe is het met je?
Ja, goed. Dankjewel. Met jou?
Ja, goed. Daar rustig aan. 2,5 uur rit gehad om hier te komen, maar ik denk wel dat het moeite waard is. En voor jou, druk seizoen nu, druk weer bezig?
Ja, natuurlijk ook een tijdje vakantie gehad. Mm-hmm. Wij gaan ook weer beginnen nu. Elke week eigenlijk komen we hier op maandag. Dat is voor mij al een stukje rijden, ook wel 1,5-2 uur bijna. Ja. Dinsdag E-divisie, dus in die zin altijd wat druk. En natuurlijk volle voorbereiding op FC Pro, dat ook weer komend staat over 3 weken in Londen. Waar ik er goed voor sta. Maar voor mij persoonlijk het belangrijkste toernooi op dit moment, aangezien dat hoe ik er nu voor sta, kortste weg is naar het WK. Ja. En ja, daar zijn alle ogen op gericht
in. Hoe zien die voorbereidingen voor jou eruit? Is gewoon potjes spelen, analyseren wat je gedaan hebt? Of wat moeten we denken?
Nou ja, ik speel natuurlijk genoeg. Ik denk wel tussen de 3-5 uurtjes per dag. En het is gewoon analyseren natuurlijk ook met coaches. We hebben, dat zijn 4 sessies per week van een uur, ruim een uur. Waarin we of spelen onder begeleiding of dingen terugkijken. En zo komen we de week daarmee wel door, ja.
Nice, nice. Ja, we beginnen altijd typisch met de enige vraag die we voor aan het begin zeggen. Dat is, wat betekent e-sports voor jou?
Oeh, dat is een goede vraag. Wat betekent e-sports voor mij? Ja, allereerst, voor mij is het mijn hobby. Natuurlijk.
Wel, of
het is mijn hobby, dat ik was al niet uitgepraat. En daarnaast ondertussen ook mijn baan geworden. En ja, ik vind het gewoon heel gaaf. Ik vergelijk het een beetje met qua sport met darten. Mm-hmm. Ik vind dat er heel veel zelfde aspecten in liggen. Vooral mentale sport, denk ik. Mm-hmm. Minder dan fysiek. En dat het in die zin zeker wel een sport is, inderdaad.
En is het dan echt dat mentale stuk, omdat je elkaar druk kunt geven, dat de ander weer moet zorgen dat hij blijft presteren? Is dat echt dat stukje dan voor jou?
Als ik blijf met darten, dan mis je wel eens een dubbel, toch? Ja, op een paar centimeter. Ja. Nou kan je in EFC, FIFA, ook wel eens een bal op de paal schieten, waardoor je een wedstrijd niet wint of verliest. Nee. En ja, dat zijn gewoon dingen die zijn gewoon heel zwaar, eerlijk is eerlijk. Als je dan kijkt wat voor bedragen of prestige er soms op het spel staat. Mm-hmm. En je hebt zelf waarschijnlijk wel eens FIFA gespeeld. Dat je er soms helemaal niks aan kan doen. Mm-hmm. Ja, dat zijn dingen die soms wel moeilijk te verwerken zijn. Maar toch, ja, als je die dingen vaker krijgt, dan ga je er wel beter mee om leren gaan.
Nee, precies. En jij, we hebben het dan over FIFA, EFC, wat het nu heet. Maar waar is het vroeger begonnen dan? Is het ook meteen toen je jong was, de eerste game was FIFA, of heb je nog andere games vroeger gespeeld?
Moet ik eerlijk zeggen, ik denk wel dat het FIFA is geweest. Wat ik me heb laten vertellen, ik weet niet of het waar is dat ik 2-3 was, dat ik met mijn broer speelde. Ja, die speelde toen op de PlayStation 2 was het, denk ik. Speelde hij altijd wel FIFA. Zou vast ook af en toe wel eens PES tussen hebben gezeten. Maar voornamelijk FIFA. Hij wil nog altijd beweren dat hij degene is die mij het vaakst heeft verslagen van iedereen. Het gaat waarschijnlijk ook zo blijven. Toen kon ik nog net de controle vasthouden. Ja. Maar in die zin is het wel begonnen bij FIFA, ja.
En de vraag is ook meteen of de controle wel erin zat, hè?
Ja, dat weet ik allemaal niet meer. Het zou zomaar kunnen dat hij tegen de computer heeft gespeeld, dat ik dacht dat ik aan het spelen was.
Nee, mooi. En dan, ja, je bent dan met FIFA begonnen, 2-3 jaar. Nou, ga je een paar jaar FIFA spelen en op een gegeven moment denk je dat je mensen jantjes begint te geven, tot het best wel goed gaat. Wanneer begon jij te beseffen, of misschien wel je omgeving, dat je misschien toch wel wat beter was dan de rest?
Ja, dan blijf ik ook bij mijn broer. Dat kwam eigenlijk toen. Op een gegeven moment hadden we dat een beetje door. Zijn vrienden hadden het door. Toen ging hij zijn vrienden tegen mij laten spelen voor, ja, wedden dat je niet van hem wint, blablabla, weet je wel. En dan kwamen ze bij ons thuis tegen mij spelen. Ik was denk ik 11, 12. Ja. Mijn broer is 7 jaar ouder. Gasten van mijn leeftijd, nu 18, 19. En die dan gewoon jantjes kreeg van een jongetje van 11, 12. Ja, en toen dacht iedereen wel van, ja, hoe kan dit? Klopt niet, weet je wel. En uiteindelijk was ik altijd vroeger best wel verlegen, nu niet meer. En wouden mijn ouders en mijn broer wouden wel eens dat ik daar toernooitje ging spelen. Of in de bioscoop had je wel eens, ook dingetjes, weet je wel. Maar dat vond ik allemaal niks. En uiteindelijk wel voor mezelf serieus gaan trainen. De Weekend League, wat toen nog 40 potjes was.
Oh ja, klopt, ja.
Daar had je altijd online een leaderboard. En uiteindelijk zo in de kijker weten te spelen, denk ik.
En je zegt zelf, ik was verlegen. Maar je had toch wel meteen die drive van, ik wil wel kijken hoe ver ik kan komen, dus daarmee.
Ik heb gewoon altijd al willen winnen. Winnen is gewoon voor mij het leukste en het beste wat er is. Zoals jij ook weet, ik heb hoog gevoetbald. Ja. Elke jochie van 12, 13, dat voetbal speelt FIFA. Mm-hmm. En kunnen slecht tegen een verlies. Dat is eigenlijk bij allemaal. Klopt. Zo was ik dus ook. En ja, toen wou ik gewoon beter worden en beter worden, ook daarin. En ja, gewoon heel competitief ingesteld altijd. En zo is het eigenlijk een balletje gaan rollen.
Mooi. Want je kwam eigenlijk al jong op de radar. 15 jaar, misschien wel jonger, dat mensen al zeiden van er komt een talentje aan. Hoe ben je jezelf ervoor gaan zorgen dat je wel op een bepaald niveau kon trainen? Want je mag pas op de 16-jarige leeftijd mag je pas competitief gaan spelen voor de officiële competities. Hoe zorg je dan als jonge knul om te zorgen dat je wel op dat niveau blijft?
Ja, ik probeerde sowieso altijd in de weekendleague natuurlijk het beste eruit te halen. En daarnaast ja, is het gewoon een kwestie van een soort van jezelf bewijzen. Want zodra ik goede scores had in de weekendleague, waren er ook betere mensen die tegen mij wouden oefenen. En zo kom je eigenlijk steeds hoger op die pilaar terecht. Mm-hmm. En uiteindelijk denk ik dat Manuel en ik samen echt heel veel geoefend hebben voordat we competitief mochten spelen.
Want jullie konden elkaar dus al toen al, want jullie zijn net zo oud, toch?
Eigenlijk, Manuel en ik zijn eigenlijk voor mij, denk ik ook voor hem, de eerste waarmee ik echt in de scene een beetje bekend was en met elkaar opgetrokken. En uiteindelijk zijn er wat mensen bijgekomen. En nu hebben we eigenlijk een hele grote groep waar we standaard mee omgaan. Maar wij speelden vroeger elke dag wel meerdere potten tegen elkaar. Ik denk dat wij op FIFA, dat zijn 19, echt wel een pot of 200 tegen elkaar gespeeld hebben. Terwijl we allebei nog niet competitief mochten spelen, zeg maar.
Nice. En je zegt, we hadden net over Weekend League, want dat was toen 40 potjes. Ben je eigenlijk blij dat er geen 40 potten meer zijn? Want dat was toch wel een grind toch vroeger?
Ik moet zeggen, op dat punt toen het 30 werd, nu is het zelfs 20, ja, was iedereen er blij mee. Maar als je het nu aan mensen vraagt, zou iedereen die 40 terug willen. Omdat weekly op dit moment is gewoon te makkelijk. Mm. En ja, daar had je gewoon een uitdaging. Om, als je het zou streamen, mensen keken ernaar. Je had een mooie leaderboard online. Persoonlijk zelf zou ik 40 potten echt niet erg vinden als het bijvoorbeeld over 4 dagen zou zijn.
Ja, precies. Want nu was het 2,5 dag, toch?
Je had zelfs zaterdag en zondag alleen voor 40 potten. Dat was soms wel te veel, inderdaad. Ja. Maar ik zou het niet erg vinden als ze weer terug zouden brengen naar 30 of misschien wel 40 en dan over meer dagen zouden verspreiden.
En is het altijd gelukt om die 40 potten te halen? Of had je wel eens een weekend ertussen zitten van laat zitten?
Toen ik wat jonger was, heb ik het wel eens niet gespeeld natuurlijk. Ja. Omdat ik voetbalde ook altijd op zaterdag.
Ja, precies,
ja. Dus dan ja, 40 potten op een zondag, dat ging me niet altijd lukken, nee, zeg nee, maar. Precies. Maar toen ik eenmaal echt serieus ging spelen, toen heb ik wel echt elke weekend gespeeld natuurlijk. Omdat ik op een gegeven moment wel merkte van oké, er is iets te halen hier, dus dan moet ik ook alles ervoor doen.
Nee, 100%. En uiteindelijk ben je dan 15 jaar, je tekent bij Team Gullit. Was dat voor jou de soort van springplank om je carrière leven in te blazen?
Eigenlijk heb ik daar nooit echt zo bij stilgestaan. Ik had wel altijd het idee van, dit kan mij natuurlijk op een hoger niveau brengen. Op dat moment was Dani, of net wel, of die werd later Nederlands kampioen. En ik heb wel gemerkt dat als je in een team zit waar mensen misschien van een hoger niveau zijn, dat je naar elkaar optrekt. Mm. En ik denk dat dat vandaag de dag ook is wat Team Gullit zo goed maakt.
Nee, precies. Want heeft Team Gullit jou, want jij was 15 jaar, 16 ga je pas competitief, heeft Team Gullit jou dan al op bepaalde manieren voorbereid op het echte werk? Bijvoorbeeld de E-divisie waar je dan aan mee ging doen?
Ja, natuurlijk. We hebben hier de coaching. Mm. Vroeger was Maarten zelfs nog coach. Nu zijn dat Renzo, Jelte, Jelle. En ik had eigenlijk heel snel een goede band met Renzo. Mm-hmm. Waarmee ik ook ik werd toen derde speler bij Vitesse. Ik was nog niet oud genoeg, ze mocht sowieso niet spelen. En toen merkte Team Gullit eigenlijk dat Renzo en ik een hele goede band hadden. Ja. Toen is Renzo ook bij Team Gullit gekomen. Is hij gestopt met spelen, mijn coach geworden. En zo ja, zijn we eigenlijk verder gegaan.
En wat is die band? Wat maakt die band zo speciaal dan eigenlijk? Want je zegt het al, ik was 15 jaar en toen dan met Renzo had je een klik. Wat maakt die band zo speciaal voor jou dan?
Mensen vragen mij vaak van, doet een coach echt zoveel? En dan geef ik het beste voorbeeld van, als Renzo niet mijn coach zou zijn, zou de eerstvolgende die ik misschien op het lijstje zette mijn broer zijn. Mm. En in principe heb ik diezelfde band met Renzo. Alleen weet hij een stuk meer van FIFA af nog dan mijn broer. Ja. Dus dat is eigenlijk wat het dan zo speciaal maakt.
En is er dan ook een stukje van, zoekt hij bijvoorbeeld uit welke spelers op dit moment je moet gaan gebruiken, dat die zo goed zijn of bepaalde tactieken, strategieën. En jij gaat er dan mee aan de slag of is het samen discussiëren over van oké, misschien deze combinatie zoeken?
Ik denk dat ik van mezelf best wel veel wil experimenteren. Ik doe best wel veel dingen zelf. Mm-hmm. Maar soms heb ik natuurlijk wel ook bevestiging nodig. Ja. En dan is Renzo bijvoorbeeld voor mij degene waar ik mee overleg. En hij dan die bevestiging geeft van dit moet je doen. Of gewoon even net wat ik wil horen. Dat weet hij 9 van de 10 keer wel. Mm-hmm. En ja, dat is eigenlijk waarom die band zo goed is. We kunnen ook heel goed met elkaar lachen. We zouden bij wijze van spreken ook wel vaak uit geweest. Dat soort dingen zijn gewoon goede vrienden. En ja, daarnaast zijn ook mijn coaches. Ik denk dat dat hetgeen is wat de chemie zo goed maakt.
Mooi, mooi, mooi. En ja, je eerste seizoen begint hè. 16 jaar. Je gaat bij Vitesse in de E-divisie spelen. En je bent ook meteen 2 keer de European Championship. E-divisie hoor je tweede. Wat Waar ligt dat succes meteen aan? Je eerste seizoen had je geen zenuwen of zo. Dacht je niet, wat ga ik nu meemaken?
Ja, zeker wel. Ik denk ook dat, inderdaad wat je zei, ik ben tweede geworden toen in de E-divisie. Dat was eigenlijk heel kort voordat ik 2 keer Europees kampioen werd. Dat was voor mij toen een hele zware tik. Want een finale verliezen, dat voor het eerst zo, dat was echt heel zuur. En ik denk uiteindelijk dat ik daar het meest van heb geleerd door die wedstrijd, die finale te verliezen. En dat dat uiteindelijk heeft gemaakt waardoor ik daarna wel 2 keer Europees kampioen werd. Wat natuurlijk ja, uitzonderlijk was. Überhaupt 1 keer had ik al op dat moment niet durf dromen. Maar 2 keer achter elkaar, dat was wel bizar. En ja, dat heeft uiteindelijk natuurlijk ongekende kickstart gegeven. En ja, hele boost op social media en alles. Waardoor ik nu ben waar ik nu ben.
Je zegt zelf social media. Wat doet dat eigenlijk met je? Dat je toch wel een following begint op te bouwen, die naar je kijken of die ook wel kritiek kunnen geven natuurlijk. Je zei zelf net nog, ik was een verlegen jongen, nu niet meer. Maar heeft dat iets met je gedaan om bepaalde dingen jezelf verzekerder te maken of je af te schermen voor bepaalde dingen?
Dat is natuurlijk per persoon heel verschillend. Ik denk dat ik best wel redelijk nuchter ben in dat soort dingen. Dus zeg maar positieve comments vind ik leuk, maar overdenk ik misschien niet zo erg als anders zouden doen. Maar aan de andere kant werkt dat natuurlijk ook voor negatieve comments, dat ik daar niet zoveel van aantrek. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk er niet zoveel bij na. Ik weet gewoon dat het belangrijk is, hedendaags, om een goede following op te bouwen. Omdat je daar ook heel veel uit kan halen. Maar verder, of ik er echt, hoe verwoord ik dat? Of ik er echt naar uit heb gekeken om groot te worden, et cetera, dat niet per se. Maar het is natuurlijk mooi dat het erbij komt kijken.
Je komt gewoon aangewaaid door de dingen die je doet. En als het leuk is. En dan net dat stukje terug, want je gaf aan van dat verliezen toen in de E-divisie finale de eerste keer, dat heeft mij misschien wel de kickstart gegeven voor het winnen van die 2 kampioenschappen. Maar wat is dat stukje dan, wat bij jou is doorgedrongen of wat je geleerd hebt, waardoor je juist die stap hebt kunnen maken dan?
Ja, ik denk toch echt ervaring. Want dat moment dat ik die E-divisie verloor, dat is ook nog een toernooi voor E-Champions League. Mm-hmm. Die ging ook niet goed. Dat zijn 2 dingen waarna ik heel veel heb gepraat met Renzo in dat geval. En gewoon bepaalde dingen tegen elkaar hebben gezegd en dingen die ik heb geleerd. Waardoor ik denk ik dat de volgende keer kon toepassen. Waardoor het toen wel goed ging. Nu ben ik 19, ben ik al 3-4 seizoenen verder. En merk ik dat ik echt elk toernooi nog steeds dingen leer. Dus ik denk dat ik nog lang niet uitgeraasd ben. Dat ik nog steeds kan groeien daarin. En natuurlijk speltechnisch. Maar als ik bijvoorbeeld kijk nu ten opzichte van toen. Waarin ik mentaal zoveel sterker ben geworden al. Waarin als je bijvoorbeeld verliest in het toernooi. Vroeger had ik best wel moeite mee om daarna nog verder te spelen. Wat bijna altijd het geval is. Want je ligt er meestal niet gelijk uit. Ik merk dat ik daar echt heel veel sterker in ben geworden. Als ik nu een pot verlies, kan ik echt in 5 minuten de knop omzetten en weer volgende partij. Maar als dat 3 jaar geleden zou gebeuren, was de kans heel groot dat ik die wedstrijd weer zou verliezen, zeg maar.
Is Renzo dan ook misschien een stukje mental coaching voor jou?
Ja, voor mij is sowieso mental coaching denk ik nog belangrijker als speltechnisch. Ja, speltechnisch, dat zeg ik ook tegen Renzo. Renzo kon aardig spelen, maar die Manuel, Emre, ik kunnen allemaal beter spelen dan dat hij ooit gedaan heeft, zeg maar. Alleen, ja, mentaal is het gewoon heel chill om iemand zoals Renzo achter je te hebben. Die ja, heeft ook een goede studie gedaan, master sociologie als ik het zeg. Dus hij weet ook redelijk veel van mensen. Dat is ook geen toeval dat daardoor werkt, denk ik.
Nee, precies. En dat is ook hetzelfde eigenlijk. Je speelt voor Team Gullit. Als, ik weet niet, in plaats als Robbie bijvoorbeeld nu tegen Gullit gaat zeggen van hey, je moet zo gaan spelen, die zeg ook van jij bent misschien wel goed in mental coaching, help me daarmee verder, maar dat is een stukje. Dus dat is heel logisch. Maar we hebben het dan over een mentaal stuk. Eerste competitieve seizoen gaat goed. Je wordt 2e in de E-divisie. Natuurlijk wil je winnen. 2 keer Europees kampioenschap. Daarna heb je een nieuwe seizoen. Weer E-divisie. Had je toen meer druk op je? Omdat je toen, nee, je had nu wel 2 titels al op je naam. Je wilt meer?
Goeie vraag. Ik denk wel meer druk dan het eerste jaar. Je hoort wel vaak bij, ook bij voetballers, jong, frivol, weinig druk. Ik denk dat het jaar daarna misschien wat meer was. Omdat je ook meer verwachtte van jezelf. Ja. Het eerste jaar ging ik in met natuurlijk verwachtingen van dit en dit. Maar je wist niet precies waar je jezelf nou echt kon schalen. En ik denk ook van binnenuit wat Team Gullit was, dan werd er natuurlijk veel verwacht. Alleen ik denk dat ik heb gemerkt dat druk mij in principe wel beter maakt. Natuurlijk moet de druk nooit te hoog zijn. Maar een beetje spanning en druk, dat doet mij wel goed. En ja, in die zin, E-divisie gewonnen dat seizoen. Toen speelde ik ook samen met Manuel. Moet ik ook eerlijk zijn. Ik denk dat het ook voor Manuel sprekers dat zegt. Dat we eigenlijk geen twijfels hadden dat we dat jaar Nederlands kampioen zouden gaan worden. Alleen moet je altijd nog maar waar zien te maken. Want iedereen zegt altijd, oh die wint. Maar dat zie je overal. Dat kan je nooit zeggen. Ja, dat was mijn eerste Nederlands titel. Die was zeker wel heel mooi dat jaar.
En was het ook mooi aan dat je, wat je net al aanhaalde, dat je met Manuel eigenlijk al heel jong optrok en samen oefende de Deoket, dat jullie juist samen aan de slag konden gaan om die titel weer te veroveren?
Nee, ja, dat was ook mooi. Want Manu zat eerst nog bij PSV dat jaar daarvoor, ook als derde man, wat ik dat jaar daarvoor bij Vitesse had. Dus in die zin hebben we best wel dezelfde route bewandeld. En dan uiteindelijk als vrienden Nederlands kampioen te worden, dat is wel mooi.
Ja. Ja. Want was het ook iets speciaals dat je bij Vitesse juist het kampioen werd? Omdat je er in het verleden als talent hebt rondgelopen?
Jawel. Mijn vader heeft ook bij Vitesse gevoetbald, ik ook. Toch moet ik eerlijk zijn, we zijn allebei Ajaxide. Dus natuurlijk Vitesse mooi, maar uiteindelijk voelen we niet veel voor die club. Zijn we gewoon allebei voor Ajax. Maar natuurlijk omdat ik daar gevoetbald had, vonden die mensen bij Vitesse vonden het extra mooi dat ik daar zat natuurlijk. Dat merkte ik wel. En ja, voor mij was het gewoon mijn eerste Nederlands kampioenschap met Vitesse. Club waar ik ook heb gevoetbald. Ja, het was wel een mooi, plaatje inderdaad.
Ja, precies. Nee, mooi. En als je dan kijkt naar... Je wint nog een prijs natuurlijk. Je hebt meerdere prijzen gewonnen, maar eentje die ook nog te bovenuit steekt is natuurlijk het 2v2 kampioenschap, het WK. Jullie winnen alles, jullie verliezen niet. Waar lag dat succes aan? Klikten jullie met elkaar? Of?
Nou, dat is eigenlijk wel een leuke vraag. 2v2, dat was vorig jaar een heel groot aspect van FIFA. Is eigenlijk een hele andere wereld dan 1 tegen 1. Je moet met zulke andere dingen dealen, omdat je met 3 persoonlijkheden eigenlijk bent. Omdat ik tel Renzo mee en dan in mijn geval was dat Olle en ik. En Olle is best wel een kwetsbare jongen. Scandinaviërs zijn dat sowieso wel, heb ik gemerkt. Dus, en ik ben best wel straight to the point. Bijvoorbeeld als er iets fout ging, dan zei ik dat gewoon. En hij kon daar best wel onzeker van worden. Zo hebben we bijna 3 jaar samen gespeeld. En wat ik zei, dat je echt dingen leert op basis van ervaring, hebben we daar ook gemerkt. Het toernooi ging steeds beter. En uiteindelijk merkten we allebei dat we eigenlijk echt wel onverslaanbaar waren. Gewoon door de mentale sterkte, kracht die we hadden. En hoe erg we echt het team waren. Misschien waren we niet altijd de beste, maar we verloren gewoon niet. Ja. Dus dat Cruijff wel eens heeft gezegd, als je niet kan winnen, moet je zorgen dat je niet verliest. Ja, nou, dat hadden wij dus echt.
En is het dan eigenlijk ook, want je zegt net dat het cultuurverschil bij Nederlanders, die zeggen meteen wat we ervan vinden, Scandinaviërs iets minder. Is het dan ook juist de kracht geweest dat jullie zo goed waren, omdat jullie uiteindelijk die communicatie wel goed met elkaar hadden gevonden? Of was het toch ook juist die skills die jullie hadden, dat die het meeste hebben meegeteld aan deze titel?
Ja, ik moet eerlijk blijf, ik zou graag willen zeggen dat wij qua kwaliteit echt beter waren dan iedereen. We waren misschien wel beter, maar ik denk helemaal mentaal gezien dat we gewoon een voorsprong hadden op de rest. En dat uiteindelijk het grootste verschil heeft gemaakt.
Nee, precies. Mooi. En ja, we hebben er heel veel over winnen. En natuurlijk, je hebt natuurlijk wel wat prijsjes gewonnen. Daar hoef je niet onder stoelen en banken te steken. Maar je hebt ook wel eens verloren. Om een reetje uit te kiezen, afgelopen jaar, het landenkampioenschap. Hoe ga je met zo'n verliezen om?
Ja, daar moet tijd overheen. Daar gaat sowieso tijd overheen. Dagen, soms misschien wel weken. Maar uiteindelijk heb ik daar echt wel van geleerd dat je pas weet wat winnen is zodra je hebt verloren. Bijvoorbeeld Ineesjes hebben Manu en ik eerst de laatste 16 verloren. Daarna stonden we de finale hebben verloren. Maar nu ben ik echt van mening, volgende keer als we daar staan, hebben we ervan geleerd en dan winnen we hem. En zo moet je overal een beetje het positieve uitzien te halen. Uiteindelijk weet ik, in FIFA, je gaat altijd meer verliezen dan winnen. Dat is onmogelijk dat je meer wint dan verliest. Dus daar moet je op instellen. Alleen je moet gewoon de juiste momenten kiezen om die winst te pakken. En gewoon altijd vertrouwen blijven houden.
En is het dan ook, want jullie verliezen dan met z'n 3 of 4, als we Renzo natuurlijk als coach meetellen. Hebben jullie met elkaar er dan ook nog over? Of is het gewoon iedereen gaat even zijn eigen werk, even zelf op zijn eigen manier afschakelen, ermee dealen?
Ik moet eerlijk zeggen, tot op de dag van vandaag hebben we er niet... veel over gehad. Natuurlijk, je ziet het wel eens voorbij komen nog op social media clips of zo. Maar we hebben er niet echt over gesproken met z'n vieren. Uiteindelijk weet ik wel dat iedereen individueel echt terugkijkt naar een heel mooi toernooi. Mm. En dat we in principe echt op dat toernooi waren we eigenlijk gewoon de beste. Alleen, zoals ik al zei, niet altijd de beste wint. En ja, er komen zoveel toernooien dat ik ook wel altijd positief blijf. En weet van, ja, ik krijg nog zoveel kansen om dit wel te winnen of een ander mooi toernooi te winnen. Natuurlijk had ik hem graag op dat moment gewonnen, maar alles gaat zoals het moet zijn.
Is er nog een speciaal tentje dat je voor het land uitkomt? Toevallig denk dan nu net aan. Is er iets speciaals, als je eerlijk moet zijn?
Ja, is wel. Ja? Ja, om voor Nederland te spelen, ja, is wel gewoon dat. Als klein kind heb ik dat van gedroomd als voetballer. Nou is dit denk ik het dichtstbijzijnde dat ik kan komen als ik niet op het echte veld sta. Dus in die zin is dat voor mij toch wel iets speciaals om dat oranje shirt dan aan te trekken. Misschien niet per se van het oranje shirt, et cetera, maar wel de eer om gewoon de beste van je land te zijn. En dat dat ook duidelijk is. Dat is wel gewoon iets heel moois, ja.
En hoe kijk je dan over de algemeenheid nu terug naar afgelopen jaar? Ben je tevreden? Moeten dingen anders?
Nou, ik ben nooit zo snel tevreden, moet ik eerlijk zeggen. Ik wil gewoon zoveel mogelijk winnen altijd. Dus waarschijnlijk als ik alles zou winnen, één toernooi niet, zou ik alsnog daar naartoe kijken. Maar over het algemeen, als ik kijk naar mijn carrière, zie ik wel een opwaartse spiraal. Ik denk dat ik steeds wel weer stappen maak op mentaal gebied, maar ook speltechnisch. Je leert gewoon veel. Ik ben nog steeds maar 19. Ik heb nog steeds heel veel jaren voor me, mag ik hopen. En ja, ik hoop in de jaren elk toernooi een keer te mogen winnen. Misschien wel twee keer. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar ik weet gewoon dat als ik hard blijf werken, dat die kansen er wel gaan komen.
En is er dan ook een beetje zo'n gezonde concurrentie onder elkaar? Want als jullie zijn natuurlijk alle drie of vier, ik weet even niet in totaal hoeveel man jullie nu zijn, maar jullie zijn allemaal wel goed talent die allemaal van elkaar kunnen winnen, toch?
Nee, ja, dat zeker. We komen ook geregeld tegen elkaar in het toernooi. Zo speelde Manu tegen Emre in het 1-1 WK ook vorig jaar. Mm-hmm. Heb ik ook gewoon, ik en Manu zaten toevallig hierachter. Wij zaten altijd naast elkaar als we toernooien speelden. Mm-hmm. Speelden ook een keer tegen elkaar in de eerste ronde van de knockout. En ook Team Gullis Clash, zo worden heel vaak. Ja. Maar ja, ook won Manuel van mij in de E-divisie toen ik met Ajax tweede werd. Dus er zijn heel veel dingen waar je van elkaar wint, verliest. Eén moment is belangrijker dan de ander. Nou ja, altijd onderling zal het altijd wel een beetje een strijd blijven. Maar zodra ik er bijvoorbeeld uitlig, dan hoop ik wel dat Emre en Manuel ver komen. En ik hoop andersom ook. Ja. Dus in die zin is het zeker wel een strijd. En wil je misschien nog liever van elkaar winnen dan van iemand anders. Maar toch gunnen we het elkaar ook wel.
En is het dan ook soms van, hey, had je maar die penalty gescoord of zo? Of zo'n opmerking naar elkaar of dat niet?
Ik praat niet zoveel dan over die. Want zelf als ik zou verliezen, zou ik het ook niet. Ja. Dus dan laat je diegene er maar mee.
Ja, precies.
En over het algemeen, Emre bijvoorbeeld is hele rustige. Die zou dat nooit zeggen. Maar nu in principe ook niet. En ja, dan is het gewoon fair enough, GG's en verder.
Nice. En als je dan kijkt, want we hebben net over, je wilt nog heel veel jaren doorgaan. Misschien zelfs alles twee keer winnen. Je bent nu 19, je was 16 toen je begon. Wat is het grootste verschil aan de 19-jarige Levi nu in vergelijking met de 16-jarige Levi?
Ja, ik denk dat ik toch wel ook volwassener ben geworden. Gewoon als persoon, maar ook als FIFA EAFC speler. Ja, ook qua speelstijl gewoon wat slimmer. Soms hoe je een wedstrijd wel of niet uitspeelt. Als je een goal tegenkrijgt laatste minuut, dat je er nog een knop van kan omzetten. Vroeger waren dat dingen waar ik gewoon sneller van slag was. Als ik bijvoorbeeld een goal tegenkreeg, laatste minuut, verlenging inging. Dat zijn dingen die heb je ondertussen zo vaak meegemaakt. En je weet gewoon, oké, dat gaat nog wel eens gebeuren. En ja, nog steeds maar 19, waar praten we over eigenlijk? Dus ik denk, als we hier over 3 jaar weer zitten en ik ben 22, dat ik natuurlijk nog meer heb geleerd in die zin.
Nee, precies. En is ook de rol van Team Gullit veranderd? Want toen je 16 was, heeft Team Gullit natuurlijk een rol gehad. Is die rol hetzelfde gebleven of zijn er toch dingen iets anders? Dat je toch iets anders nu nodig hebt dan toen?
Ik denk dat ik in principe minder begeleiding nodig heb, mm-hmm, persoonlijk. Ja. Dat wel. Alleen bijvoorbeeld op gebied van social media doen we nu veel meer. Omdat ik denk ook dat ik nu ik 19 ben, ben ik veel meer verantwoordelijk. En weet ik ook veel meer hoe ik social media aan zou kunnen pakken dat ik 16 ben. Mm-hmm. Dus in die zin krijg ik wel daar veel voor begeleiding mee. Wij allemaal eigenlijk. En ik denk dat op dat gebied voor ons allemaal ook heel veel stappen te maken zijn nog. Meer dan op speltechnisch misschien. En ja, in die zin is het eigenlijk het complete plaatje is nu wel een stuk beter dan dat toen ik 16 was. Toen was het echt op de game gericht. Ja. En nu trekken we het veel breder, ook mentaal. Dus mentaal, social media, technisch. Ik denk dat Team Gullit daar in die zin ook heel veel hele grote stappen heeft gemaakt.
En is het ook iets wat je leuk vindt, social media?
Goeie vraag. Ja en nee, mm-hmm, eigenlijk. Op sommige momenten kan het heel leuk zijn. Op sommige momenten is het ook gewoon niet leuk. Zou ik bij wijze van spreken, ik zou het ook niet erg vinden om 3 dagen geen social media te hebben. Maar met wat ik doe, kan dat eigenlijk niet. Ik krijg wel vaker die vraag, als ik niet dit zou doen, of ik dan ook er zo mee bezig zou zijn. Dan denk ik dat ik wel social media zou hebben, maar echt alles privé en undercover, dat wel.
Ja, precies, precies. Gewoon voetertje plaatsen en klaar. Ja. En als je dan kijkt naar je omgeving, want ja, we hadden net over dat je vader een keer als een verrassing langskwam bij het toernooi voor afgelopen jaar. Wat voor rol speelt je omgeving en hoe kijkt je omgeving überhaupt naar jou als Levi de e-sporter?
Ja, dat zijn gewoon fans. Zijn gewoon groot. Ja, die kijken echt elke wedstrijd zowat. En ja, die volgen echt alles op de voet. Zowel mijn vader, mijn broer, mijn moeder en de rest van de familie. Die zijn echt ook heel erg gepassioneerd, als ik het zo mag zeggen. En misschien nog wel meer upset dan ik als ik een pot verlies die belangrijk is of zo. Dus in die zin betekenen zij wel veel voor mij. En dan proberen ze me ook te steunen en zo. Dan ben ik iemand die wel zegt, laat me, hey, ik red me wel, weet je wel. Dus in die zin proberen ze echt altijd het beste voor mij.
En is je vader en je broer dan ook bijvoorbeeld de typische vader en broer aan de zijlijn? En je had de vorige keer iets anders moeten doen of dat niet?
Dat weten ze, dat ze dat niet moeten doen. Zoals mijn vader bijvoorbeeld wel met voetbal. Ja. Hij heeft natuurlijk zelf ook heel hoog voetbal. Dus dan weet je dat je dat gaat krijgen. Dan kan hij zelf echt helemaal niks van op FIFA. Dus dan misschien ben ik daar ook maar... Mag ik daar ook maar blij om zijn, zodat hij ook niet daar denkt dat hij bedweten kan spelen.
Nee, mooi. En dan als je kijkt dan naar, want ja, we zijn nu midden in 2024, of ja, midden, we zijn pas, wat is het, 8 dagen verder. Heb je voor jezelf bepaalde doelen al gesteld? We hadden daar al door van, ik ben eigenlijk pas tevreden als ik alles gewonnen heb wat ik kan winnen. Maar voor dit jaar, zijn er bepaalde toernooien die je per se wilt winnen of iets wilt bereiken in social media of iets of op streaming, want dat doe je ook vaker. Iets gesteld?
Ja, we hebben sowieso aan het begin van het jaar allemaal doelen gesteld op social media gebied. Qua volgers, aantallen, et cetera. Dus daar heb ik wel mijn eigen doelen op staan. Wat die doelen precies zijn, weet ik niet 1, 2, 3 uit mijn hoofd. Maar daar hebben in ieder geval wel doelen gebaseerd. En daarnaast gameplay zijn we nog erg vroeg in het jaar. En ik zeg altijd, je moet echt van toernooi naar toernooi kijken. Niet vooruit kijken. Dus in dit geval zou het zijn plaatsen voor de Champions League. Plaatsen voor het WK. En dan, zodra ik op dat toernooi ben... Natuurlijk wil ik hem dan winnen, maar eerst maar eens daar zien te komen. En dat zijn sowieso de grootste doelen. Nou kan ik al wel zeggen van de E-divisie dat ik die wil winnen. En de Pro Open zitten we nu nog in de group stage dat ik de knockout zou halen. Dat zijn op dit moment mijn doelen. Mocht ik die halen, dan ga ik die doelen natuurlijk weer verleggen. Ja.
En ligt de game hier eigenlijk?
Het is lastig om van mezelf te zeggen natuurlijk. Maar als ik anderen moet geloven, dan... Zeggen zij dat de game mij wat ligt. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook op dit moment wel plezier in. Ik denk dat het me beter ligt in 1 tegen 1 dan vorig jaar. Mm-hmm. Dat het wat meer gecontroleerd is, druk zetten, meer tiki-taka. En ja, ik heb er wel gewoon plezier in. Zo nu en dan natuurlijk wat minder als je verliest. Zolang ik win, heb ik altijd een glimlach op mijn gezicht eigenlijk.
En word je ook vaak benaderd door jongeren die naar je opkijken, zeggen van, hey, heb je tips voor mij? Of hey, hoe kan het dat jij zo goed bent geworden? Heb je dat ook? En hoe ga je er eigenlijk mee om eigenlijk? Dat is ook best wel raar, lijkt me dat. Misschien ben je er nu aan gewend, maar je bent een jonge knaap. Je staat nog zelf in de bloei van je leven. En dan komen mensen, misschien zelfs van jouw leeftijd naar jou toe. Hoe moet ik FIFA spelen?
Nee, de gekste momenten daarin zijn eigenlijk als ik uitga. Ja? Ik ga natuurlijk ook geregeld uit. Ik ben 19 met mijn vrienden. Dan maak je echt de gekste dingen mee. Natuurlijk omdat mensen dan een borreltje op hebben. Zeker. Dan hebben ze scheid eraan en dan vragen ze het gewoon.
Hey, je bent toch Levi?
Ja, die hoor ik geregeld. Helemaal in Apeldoorn natuurlijk. Ja. Daar kennen de meesten mij wel. Mm. Maar ook wel eens... ik was op vakantie in Portugal met mijn vrienden. Hele vrienden op de Albufeira. En daar had ik het ook gewoon een paar keer. Dan dacht ik van, laat me even met rust. Ik ben nu niet in Nederland, Albufeira. En ook gewoon Spaanse gasten, Italianen. Dan denk ik echt, waar komt het vandaan? Maar aan de andere kant, achteraf besef je dan wel wat voor positie je bent. Dat het wel echt mooi is. Maar vooral jonge jochies, et cetera's, die dat vragen dan voor een fotootje of tips, et cetera. Daar ben ik zeker wel bereid om... Nee, het blijft wel gewoon speciaal.
Dus je bent, toch?
Nee, het blijft wel gewoon speciaal. Eerlijk, ik kan lang of kort over doen. Maar denk ook voor profvoetballers dat het gewoon speciaal blijft. Zodra je beseft in wat voor positie je zit. Ja. Ik ben bijvoorbeeld ook wel eens met mijn vriendin weg. Of naar een voetbalwedstrijd met vrienden. En dan word ik ook wel eens om een foto gevraagd. Of dat een vader vraagt voor een foto voor zijn zoontje. Ja, het zijn gewoon dingen die je... 99% van de mensen maakt die dingen niet mee. Dus dan kan je wel liegen, maar voor mij bent dat niet.
We hebben het over voetbalwedstrijden gegaan. Ga je nu ook naar elke wedstrijd, naar Ajax-wedstrijden toe thuis?
In principe wel. Helaas, dit seizoen is het echt dramatisch. Maar bijna elke thuiswedstrijd ben ik wel aanwezig. Moet ik zeggen dat ik het wel een stuk spannender vind dan voorgaande jaren. Maar het is niet best, niet om over naar huis te schrijven.
Een halfjaartje, dan komt het wel weer goed, hopelijk.
Ik hoop het.
En als je dan als laatste, we hadden het over jongeren. Als je nu een advies zou geven, en dan hoeft niet te zeggen van ja, je moet veel trainen. Maar als je als iemand zoals jou e-sporter wilt worden, wat zou je hun dan als advies geven van, ik zou hier zeker aan werken, want dan heb je een stapje voor op anderen bijvoorbeeld.
Wat ik altijd zeg is hoe ik ook ben begonnen, is gewoon streams kijken van pro's en tutorials. Bijvoorbeeld goede reclame, Team Gullit. Niet om biased te zijn, maar die maken wel echt gewoon goede tutorials om, als je misschien niet goed bent of gemiddeld, of misschien bovengemiddeld, om dan net de treden hoger te beklimmen. En ja, wat ik altijd deed was streams kijken van pro's. En dingen die zij deden dan proberen na te doen. En zo mijn eigen spel, mijn eigen speelstijl te creëren. En ik moet eerlijk zeggen, dat heeft aardig goed gewerkt, denk ik. Dus dat is een advies dat ik zeker kan meegeven. En ja, natuurlijk probeer gewoon tegen mensen te oefenen die beter zijn. En continu daarna te kijken, analyseren. Ook één ding dat ik moet meegeven, wat voor mij persoonlijk, dat kan voor anderen anders zijn. Ik hou er niet van om 8-9 uur per dag echt te spelen. Dus dat zou ik afraden. Zijn er genoeg jongens die dat wel doen en dat wel fijn vinden. Maar ik denk dat het beter is om 3-4 uurtjes te spelen. 1-2 uurtjes terug te kijken. Zo maak je eigenlijk minder uren, maar ben je veel efficiënter bezig om beter te worden.
Ja, want daar hebben we het eigenlijk niet helemaal over gehad. Want hoe ziet een dag eigenlijk voor jou eruit? Want heel veel mensen denken misschien wat je net aanhaalt van 8 uur spelen, dat vind ik niet chill. Maar sommigen denken misschien wel dat je 12 uur zelfs op de kamer zit. Dus hoe ziet een dag voor jou gemiddeld eruit?
Nou, zou ik even mijn dag schetsen. Ik word denk ik gemiddeld 10 uurtje wakker. Lekker. Ik doe geen school, dus daar heb ik geen verplichting in de ochtend. Dan moet ik zeggen dat ook de meeste gamers, als ik een potje zoek om 10 of 11 uur, dan wordt het lastig. Maar zodra ik 1 of 2 uur 's nachts een potje zoek, dan staan ze allemaal in de rij. Dus ik word denk ik om 10 uur wakker, dan eet ik rustig. Ga ik bijvoorbeeld sporten of nog even chillen. Meestal tussen 1 en 4 ergens heb ik dan die sessies waar we het eerder over hadden met coaches. Zijn we daarmee bezig. Speel ik daarna bijvoorbeeld nog even avondeten. Nog even spelen. En dan ga ik bijvoorbeeld 's avonds met mijn vriendin, vrienden. Gewoon relaxen, voetbal kijken. Zo ziet een beetje de standaard dag van Levi de Weert eruit.
Nee, precies. Mooie dag. Ja, eigenlijk denk ik dat ik alles zo weet van jou. Ik denk eigenlijk dat ik alleen moet zeggen dat je die prijzen moet binnen gaan halen. Want je moet wel een keer tevreden zijn natuurlijk, hè?
Dank je. Snel tevreden zijn we niet. Denk ook dat Messi nog steeds niet tevreden is. Ondanks dat hij
misschien nu
omdat hij alles heeft gewonnen. Dus ik denk dat je pas tevreden mag zijn zodra je klaar bent met je carrière natuurlijk. En dat je maximaal eruit hebt gehaald. Dus dat gaan we zeker proberen.
Dan hebben we nog één laatste vraag. Die had ik je niet laten weten van tevoren. Maar wat is het codewoord? We doen elke keer aan het einde van de podcast, laten we de gast een codewoord zeggen. En dat moet één woord zijn. En dan kun je bijvoorbeeld, als iemand tegen jou zegt, ik heb de podcast geluisterd, kun je zeggen van, wat is het codewoord dan? Want dan weet jij dat ze tot het einde hebben geluisterd.
Okay. Dat is een goeie. Laat me even nadenken.
Neem je tijd.
Het codewoord is Lorenzo.
Lorenzo. En waarom Lorenzo?
Dat is mijn tweede naam. Bijna niemand weet dat. Dus dan weet ik zeker dat je podcast hebt geluisterd.
Nice, 100%. Nou, nogmaals bedankt. Leuk dat je tijd voor je maakt. Aan de luisteraars, bedankt voor het kijken. Mocht jullie een leuke aflevering weten, laat het dan zeker weten in de comments. En dan zien jullie mij de volgende keer ergens anders. Bye.